met dat van anderen. Ik vloei over in hun zijn, mijn zilt en zoet. Mijn donkerste diepte is zo goed als onbegaanbaar. Aan vaste vorm doe ik niet.
Hoi, wat leuk dat je luistert naar de podcast Zeebenen. Ik ben Joris Koorneef en samen met Even de Boer hier naast me ga ik met heel veel gasten praten over de Noordzee. We komen allemaal onderwerpen langs: energie, natuur, milieu, recreatie, veiligheid, defensie. Al de gebruikers van de Noordzee, ze hebben allemaal een plekje op de Noordzee en zullen allemaal een plekje in de toekomst graag ook willen. Ik zal me eerst even netjes voorstellen. Ik ben Joris Koorneef en ik mag me sinds dit jaar burgemeester van jouw Noordzee noemen. Ik werk nu bij TNO, een onderzoeksinstituut, en ik werk aan de energietransitie op de Noordzee. In dat werk kom ik met heel veel gebruikers van de Noordzee in aanraking, maar zelf thuis hou ik zelf ook heel erg van wind en water. Naast mij zit de lokale burgemeester, Eva.
Hi, Joris.
Jij bent een echte Zeeuwse van achtergrond, met een voorliefde voor water. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Ja, als Zeeuwse zit water wel enorm in mijn bloed. Ik ben echt opgegroeid met alles rondom de zee, de Noordzee en haar zeearmen. En ja, ik werk nu in de watersector en ik leer iedere dag iets nieuws. Voor mij is water een enorme verbinder. Dus water en energie, water en natuur, water en duurzaamheid. En zeker die koppeling tussen wat er gebeurt in beleid en wat er gebeurt in de uitvoering, dat vind ik het allerinteressantst. En dat is natuurlijk ook verbonden met deze podcast, want daar gaan we ook over praten, namelijk over de Noordzee.
Daar gaan we het over hebben, over ook die koppeling tussen al die gebruikers en de mensen op en rond de Noordzee. Ik heb er veel zin in, we hebben een druk programma vandaag, dus laten we van start gaan.
Laten we beginnen.
We duiken vandaag namelijk in de wereld van wind op zee, samen met André Kraans van de Nederlandse Wind Energie Associatie, NWEA, en uitvoerder van windmolenparken Marieke Mevis. Verder spreken we met Laura de Boer, hier ook in de studio van Ecovis. En met Jan Douwe Kroeske over zijn mooiste museummuziek. En tenslotte met Henny Radstaak van Vroege Vogels over wat er speelt op de redactie van Vroege Vogels bij BNN en VARA. Maar eerst even een vraagje aan jou, Eva. Ben je eigenlijk een viseter?
Ja, ik ben opgegroeid met vis. Dat was vissen in Zeeland. Het water is overal om je heen. En daar is genoeg te krijgen. Zoals mosselen zoeken, oesters rapen. Die vis je daar zo uit de zee. Zomers in Zeeland, dat was gevuld met vis. En nog steeds, iedere week staat er wel vis op het menu.
En hoe weet je dan of je een goede oester te pakken hebt of een verkeerde? Is er nog een techniek?
Ja, zeker. Een oester die vult zich vanzelf weer met water. Dus je maakt hem open en je giet het zoute water eruit. En als hij zich weer vult met water, dan weet je of hij goed is. En dan is het een heerlijke oester.
En anders laat je hem liggen?
Anders dan geef je hem aan de vogels.
Oké, te gek. Weer wat geleerd.
Ja, en heb jij wel eens een vis gevangen, Joris?
Ik vrees dat mijn viservaring gaat over vorentjes en stekelbaarsjes in de boerensloot. Dus ik hoop nog wat extra viservaring op te doen tijdens deze podcast.
Ja, dat staat
podcast.
Op je to-do-lijst als burgemeester.
Zeker, staat hoog op mijn lijst. Vind ik ook dat ik dat wel moet kunnen eigenlijk.
Precies.
We gaan daarmee meteen naar onze eerste gast. En dat is Laura de Boer van Ecovis. Een echte visser. Dus ik hoop misschien kunnen we van jou meer leren over vissen. Ik las dat je de Ecovisgroep samen leidt met je broer. En al jaren in het vak zit. Is dat typisch iets wat in je DNA zit, vissen?
Een visserman die wordt geboren. Die kun je niet maken. Dus ik ben van jongs af aan zit ik al in het vissersvak. Ik moest van mijn vader eigenlijk al mee dat ik een jaar of 5, 6 was met de boot. Want ik kom zelf uit een heel groot gezin. En zodra er een schoolvakantie was, dan moest vader de jongens meenemen naar zee. Dat was weer een druktemakersmender in het huisgezin, zeg maar. Nou, van daaruit heb ik het vak met de paplepel ingegoten gekregen, om het maar zo te zeggen. En als het water en de zee en de vis je één keer te pakken heeft, laat het je nooit meer los.
Dan zit het in je?
Dan zit het in je.
Dat geef je ook door aan de kinderen?
Dat kan ik vol trots zeggen. Wij hebben samen 3 zoons. En die zitten alle 3 ook, eigen vrije keus, maar die zitten alle 3 op het water.
Maar dan heb je dus generaties lang achter elkaar die in die visserijsector en de visserij bezig zijn.
Ja, zover als ik nu weet zijn mijn zoons alweer de 6e generatie.
De 6e?
En dan mijn kleinzoons, dat zit er ook alweer in, dat kan ik zien. Zeg maar, en die gaan ook weer het water op straks.
En dan heb je die visserijsector ook enorm zien veranderen. Wat is daarin veranderd?
Laatst heb ik een presentatie gemaakt en heb ik geprobeerd 100 jaar visserij in kaart of in beeld te brengen, zeg maar. En dan zie je zo'n enorme verandering. Eigenlijk met houten botters, met zeilen, zeg maar. Tot aan moderne, hele grote kotters met sterke motoren, zeg maar. En dan zie je nu weer een beetje een verandering. De schepen worden weer kleiner, de motoren worden kleiner. De vismethodes worden anders, zeg maar. Dus ja, daar zit een hele dynamiek in die visserij, zeg maar.
En hoe komt dat? Dat eigenlijk weer zo terug verandert?
Omdat de visserman die past zich aan de vis en niet andersom. Dus wij volgen de vis. Ook waar de vis zit, zijn wij. En ook waar de vis zit, daar landen we ook de vis zo dicht mogelijk aan, zeg maar. Dus in dat opzicht zijn wij één met de natuur.
En zie je dan ook wat je vist veranderen over de tijd? En verwacht je dat er ook andere vis wordt gevangen in de toekomst?
Wat wij vooral zien, dat is dat er is momenteel een soort migratie gaande, om het maar zo te zeggen. Dus we zien bijvoorbeeld de schol, zien we helemaal noordelijker trekken. De kabeljauw die trekt noordelijker op. En eigenlijk wat we ervoor terugzien, dat zijn meer de tropische soorten. Momenteel zijn mijn zoons bijvoorbeeld gewoon specifiek op inktvis aan het vissen. In mijn tijd, dat ik vroeger begon, hadden we nog nooit van inktvis gehoord. Ja, wel ervan gehoord, maar nooit gezien, zeg maar. En nu kunnen ze daar gewoon een mooie besomming op maken.
En zijn de schepen daar dan geschikt voor? Moet je een ander schip hebben om inktvis te vangen of school?
Vergeleken met vroeger, ik begon, was het meer boomkor gerelateerd. En nu vissen ze gewoon met één netje achter schip met een paar visbordjes, zeg maar. En dat, natuurlijk is dat aangepast, maar daar moest de schip ook voor aangepast worden. Maar dat kunnen we goed doen.
En dan jullie afnemers, die veranderen dan ook mee? Omdat op de Noordzee dan meer inktvis wordt gevangen. Zijn misschien de restaurants of jullie afnemers bij de visafslag, die veranderen ook mee?
Dat ligt er natuurlijk aan wat voor vissoort dat je hebt. Maar inktvis is in Nederland zelf niet echt populair. Dus dat wordt meer geëxporteerd naar Italië, Spanje, Portugal en zulke soort landen. Zeg maar.
En hoe zie je de toekomst van de visserij voor je op de Noordzee?
Nou, de toekomst van de visserij. Ik heb laatst een gesprek gehad met de minister. En die had ook zo'nzelfde soort vraag. En toen heb ik ook gezegd, mijn grootvader had een mooie gevleugelde uitspraak. En dat was, de zee laat ons nooit in de steek. En dat blijkt ook wel, dat is vandaag nog steeds zo. Alleen, en daar maak ik me best zorgen om, krijgen wij de mogelijkheid om de rijkdommen die de zee geeft, om die ook te oogsten. En dat is iets wat ons bezighoudt. En met alle plannen die we om ons heen horen, zeg maar, zijn wat ons grote zorgen baart.
En wat was het antwoord van de minister?
Die zat meer met zijn voedselvisie bezig, zeg maar. En dus hij had dat wel ook gehoord. Dan moet hij natuurlijk ook een politiek antwoord geven. Er is ruimte voor jullie gecreëerd. En denk erom, iedereen moet straks rekening houden dat er vissers zijn en blijven. Alleen op welke schaal en welke visserijmethoden? Ja, dat is allemaal nog maar de vraag.
En jullie hebben waarschijnlijk eerder voor dit soort zware stormen gestaan, een wat moeilijkere periode en verschillende transities meegemaakt. Hebben jullie daar ook innovaties gebruikt om daaruit te komen of slimme plannen bedacht?
Ik zit nu een 40 jaar in een vak en ik denk dat ik de vette en magere jaren, die cyclus, dat ik die al een keer of 3-4 meegemaakt heb. Dus dit is niet de eerste keer. We zeggen altijd, waar een deur dicht gaat, er barst wel weer een raam open. Dus wij zijn altijd op zoek naar de mogelijkheden, zeg maar. En als er ook een mogelijkheid zich aandoet, dan pakken we die ook.
Ja, dat is wel een mooi perspectief. Dus ook onder die veranderde omstandigheden zien jullie nog een positieve toekomst voor de visserij op de Noordzee?
Absoluut. Alleen, net als ik zeg, het is natuurlijk van, krijgen wij wel de ruimte om ook te vissen, zeg maar. En dat is iets, daar maak ik me zorgen om.
Helder. Bedankt in ieder geval voor het delen van de passie. Hebben we nog één kort vraagje, Eva en ik hadden we die bedacht. Want wat is nou het allergekste wat je ooit in je visnet hebt gehad?
Dat is een hele lange lijst, maar Je kunt denken aan delen van mammoeten. Mammoetkiezen, mammoeten, slagtanden, zulke dingen meer. Ook wel waardevolle spullen. Bijvoorbeeld klompen barnsteen. Die vangen we ook wel eens op, zeg maar. Maar het meest gekke wat ik ooit boven water gehaald heb, dat is een straaljager.
Een straaljager. Van welk land?
Van de UK. Dus we waren onder de Engelse kust aan vissen. En we liepen aan een soort wrak, zeg maar. En we hadden die net naar boven. En we zien in de ketting een frame van een straaljager zitten. En we hebben dat natuurlijk weer gedumpt. Want ja, dat was zo zwaar. We konden dat niet aan boord tillen. Maar we hebben er wel... Het cockpitraam hebben we eraf gesloopt. Daarom stonden ook nummers. Hebben we naar de UK gestuurd. En eigenlijk heel gek. We hebben er nooit weer wat van gehoord.
Dat had ik niet verwacht.
Nee, wij ook niet. Eigenlijk wil je wel een beetje achtergrond van... Misschien is dat ding wel neergestort of weet ik veel, zeg maar. Maar nooit niks meer.
Dus nu is het een heel mooi verhaal eigenlijk.
Wel
een
prachtig
dat blijft
verhaal.
Erbij.
Ja, wel echt prachtig verhaal. Ja, hartelijk dank voor je bijdrage.
Nou, graag gedaan.
Dankjewel. Heel interessant.
Heel interessant. En ik denk dat ik zeker een keer iets meer moet gaan doen op vis op de Noordzee. Want ik merk dat ik hier heel enthousiast van word.
Nou, je hoort het. Je weet niet wat je vangt.
Je weet nooit wat je vangt.
Van stekelbaarsjes naar straaljagers.
Nee, je weet niet wat je vangt.
En dan even iets heel anders. Joris, heb jij enig idee hoeveel windturbines er op de Noordzee staan op dit moment?
Nou, dat gaan we zo horen van André Kraant van de Nederlandse Windenergie Associatie. Maar eerst hebben we even contact met iemand die precies weet hoe het is om 120 meter boven de zee te werken. Aan de lijn hebben we Marieke Mevis en zij is uitvoerder van windmolenparken.
Hoi, goedemiddag.
Dus 120 meter hoogte, dat is niet niks. Marieke, hoe is dat?
Ja, dat is heel hoog inderdaad. Gelukkig als je boven in de molen zit, heb je niet per se direct zicht naar beneden. Dus een gesloten ruimte boven. Dus ook met hoogtevrees is het nog wel te doen.
Klinkt heel gaaf. Wat is jouw exacte rol eigenlijk daar boven in de windturbine?
Ja, als uitvoerder bereid ik de werkzaamheden voor die onze teams gaan doen. Dat kan boven in de windturbine zijn, maar ook bijvoorbeeld in de fundering van de windmolen, waar de hoogspanningskabels worden ingetrokken. Daarmee wordt natuurlijk de stroom van de turbines naar land gebracht. Dus als uitvoerder zorg ik dat de teams weten wat de planning is, waar ze heen moeten, dat ze hun spullen hebben, dat de rapportages gemaakt worden, dat de vergunningen in orde zijn. En heel belangrijk ook dat ze weten hoe ze veilig kunnen werken.
En ga je dan zelf ook de windturbine op of in? En doe je dat met de boot dan? Of ga je met een ladder de windturbine op?
Ja, ik ga zelf ook regelmatig de windturbine op. En dat kan oftewel met het hotelschip. Die heeft dan een soort loopbrug tussen het schip en de windmolen. Of het kan met een klein scheepje. Dat is dan iets van 30 meter lang. En dan kunnen 12 tot 24 mensen op. En die duwt dan eigenlijk tegen de fundering aan. Daar zit een grote ladder op. En dan met de bumper duwen ze dat tegenaan. En dan klim je die ladder omhoog. En dan kun je pas eigenlijk naar binnen, de turbine in. En vanaf daar kun je dan met een ladder omhoog of met een liftje om echt helemaal bovenin te komen.
Oh, er zit wel een liftje in de windturbine.
Er zit wel een liftje in, ja.
Oh, dat scheelt wel.
Een klein liftje waar je met z'n tweeën in kunt en misschien een schroevendraaier en een je gereedschapsetje, maar verder niet. Ja, dat scheelt wel.
Want anders moet je dat helemaal naar boven lopen, ja.
Ja.
Maar kan je dan elke dag naar zo'n windturbine of is het als het hard waait, hoe kom je dan aan boord, zeg maar?
Ja, dus wat we doen is de dag van tevoren kijken we naar het weerbericht. Die krijgen we 4 keer per dag. En dan gaat het niet zozeer over of het mooi weer is, zeg maar, of de zon schijnt of dat het regent, maar vooral over de golfhoogte. En dan bepalen we of het veilig is en mogelijk is om over te stappen. Dus afhankelijk van het specifieke schip dat je hebt, liggen die limieten anders. En als te hard golven zijn of te hard waait, dan kunnen we niet aan het werk. En dan de dag zelf wordt dan altijd nog door het team bekeken dat echt gaat overstappen naar de windmolen, van is het veilig of niet.
Oh, wauw. Klinkt alsof jij degene bent met de echte zeebenen. Is er dan ook een soort speciale opleiding hiervoor? Voor veiligheid of om van zo'n boot toch op zo'n windturbine te komen?
Ja, er zijn een hele hoop trainingen die je moet doen voordat je op zee mag werken aan de windmolens. Inderdaad, vooral gericht op veiligheid. Dus er zijn trainingen voor het overstappen van de boot naar de windmolen en hoe je veilig kunt werken op hoogte. Maar ook bijvoorbeeld hoe je kunt overleven op zee, mocht je in het water vallen toch. Hoe werkt dan een life raft en hoe blijf je warm op zee? We oefenen dan ook dat je bij elkaar moet kruipen. Dus als je met een team bent en allemaal in het water valt, dan moet je groeperen, zodat je warm blijft. Dus dat soort dingen worden allemaal getraind voordat je op zee mag werken.
Ja,
en dan technisch inhoudelijk is zeg maar de reguliere opleiding, bijvoorbeeld elektrotechniek of werktuigbouwkunde.
Heb je zoiets wel eens meegemaakt? Dat je echt dat het even misging?
Nee, gelukkig niet. Nee, er zijn heel veel veiligheidsmaatregelen. Ook als je overstapt van het bootje naar de ladder van de windmolen. Dan moet je ook aanhaken. Dus je draagt een gordel of een klimharnas. En dan moet je aanhaken in een valbeveiligingssysteem. Dus de kans is echt heel klein dat er iets gebeurt.
Ja, dus met de veiligheid zit het wel goed.
Ja, absoluut.
Je had het net ook al even dat er een liftje toch wel in zit in die windturbine. En wat nou als je even naar het toilet moet? Zit die ook in de windturbine?
Nee, er is geen toilet op de windmolens. Dus voor mannen is dat iets makkelijker dan voor vrouwen. Ja, in het uiterste geval kunnen we wel de boot oproepen en dan komt hij terug en dan zou je daar naar het toilet kunnen.
De mannen plassen gewoon over de rand.
Precies.
Ja,
ja, zo makkelijk is het. maar meestal houden mensen het gewoon op.
En misschien nog een laatste vraag, Marieke. Als je dan zo hoog zit in zo'n windmolen, wat zie je dan als je over die Noordzee kijkt?
Oh, ik vind het prachtig. Het is echt een heel mooi vergezicht. Sowieso op zee natuurlijk in het algemeen, omdat er geen heuvels zijn, geen gebouwen. Dus ja, je ziet prachtig mooie zee en schitterende luchten met zonsopkomsten, zonsondergangen, wolken die voorbij drijven. Ja, het is echt genieten.
Ja, te gek. Ik zie het helemaal voor me. Eva, jij?
Ja, zeker. Een soort oneindige horizon eigenlijk. Ja.
Prachtig. Dank voor dit beeld, Marieke. En dank ook voor je interessante bijdrage aan onze podcast.
Nou, heel graag gedaan.
Eén ziltig onderdeel. En dat is de stem van de zee. Hierin laten we iedere week een zeegeluid horen. Dat kan een nummer zijn, een gedicht of zelfs een Noordzeemythe. En deze week doen we dat met Jan Douwe Kroeske. Welkom.
Eva, Joris, hallo.
Jan Douwe, jij bent initiatiefnemer van de burgemeester van jouw Noordzee. Hoe heb je dat bedacht?
Nou, de verhalen die je nu allemaal hier aan tafel in jullie podcast hoort, is eigenlijk de reden waarom ik heel graag een verteller wilde hebben van al die verhalen die bij de Noordzee horen. En er hoort dan, de zee hoort een stem te hebben. Toen dacht ik, ja, dat moet iemand zijn. En toen kwam ik op het idee om een burgemeester van jouw Noordzee te willen starten. Die bestond nog niet, die was er niet. Elke plek in Nederland heeft een burgemeester, maar de Noordzee niet. En de Noordzee is het grootste stuk Nederland zonder burgemeester tot voor kort. Ik denk 2018 of zo. Toen hadden we de eerste burgemeester, 2019 kwam de tweede. En nu de derde, dat is Joris dan geworden. En we hebben nu een loco-burgemeester. Dus jullie zijn heel goed in staat om de verhalen van de Noordzee te vertellen. Vandaar jullie functie. En dat vond ik een leuk idee.
Ja, en hier zitten we dan.
Ja, precies. Jullie zitten er goed in. Ja. En er goed bij.
Goed om te horen. En jij hebt natuurlijk ook een verhaal met de Noordzee. En ook enorm muziekliefhebber en kenner.
Ja.
Er zijn enorm veel liedjes over de zee. En, ja. En wat is dan jouw favoriet?
Nou, weet je, iedereen denkt meteen aan de Zuiderzee-ballade als je het over liedjes over de zee hebt. Ik moest aan Boudewijn de Groot denken. Die heeft ooit een nummer geschreven over de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Dan moeten jullie maar een keer gaan inbellen met Boudewijn waarom hij dat nummer geschreven heeft. Maar ik moet denken aan een nummer van de Waterboys uit Ierland. Tegenwoordig in vooral Londen woonachtig. Maar die hebben in 1988 een plaat gemaakt, Fisherman's Blues. En als ik het verhaal van Lauwe vandaag hoorde, denk ik, dit nummer is voor Lauwe gemaakt. Dit gaat over de zee. Het is een rauw nummer. Het is waarschijnlijk ook heel rauw op zee. Ik ben geen visserman. Maar ik voel die rauwheid in dit nummer heel erg. Dus als ik aan de zee in de Noordzee moet denken, aan jullie vak, dan denk ik aan de Waterboys en Fisherman's Blues. Dit nummer. Mark Scott is een kind van Ierland. En een kind van de zee, dus als iemand over de zee moet zingen, dan is hij het wel. Dus doet hij heel goed, vind ik zo. Het nummer is overigens gemaakt door de, geschreven door de violiste, fiddler van de band, Steve Wickham.
En zelf heb je dan ook een beetje het gevoel dat je op zee bent als je naar dit nummer luistert?
Ja, ik kan helemaal wegdromen op dit nummer. Ik vind het echt heel, het beeld voor mij is helder. Blauw is vooral rauw. Blauw en ja, die stem van die man, die doet pijn tegelijk. Dus het is niet een makkelijk nummer. Je gaat niet voor op een bank liggen. Je moet echt wel even door dit nummer heen. Maar het hoort denk ik bij de zee. Rauw en onversneden. En dan die stem, ja.
En altijd even doorkomen als je in de zomer de zee gaat. Dat
ja,
gevoel.
Precies. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, kou.
Lauwe, wat vond jij van dit liedje? Past het inderdaad bij, hoe jij de zee beleeft?
Ja, ik vind dit soort muziek, dat is mijn genre, zeg maar. Vind ik prachtig.
Dus deze staat hard in de cabine.
Ik ga hem straks gelijk opslaan. En,
ja? Ja, heb je eigenlijk zoiets als een Noordzee-playlist?
Nou, nee, niet echt.
Gaan we die maken?
Goed.
Goed idee. We die maken?
Goed, en zijn er waarschijnlijk meer dan we met z'n allen denken. Meer liedjes over water en zee en zout en zilt en...
Te gek. Nou, laten we dat als actie opnemen voor onze podcast, Eva. Zo'n playlist
doen.
Samenstellen. Jan Douwe, hartelijk dank voor je komst. En de prachtige muziek. Het zingt nog na in mijn hoofd. We gaan gelijk door naar André Kraans van NWA. André, ben jij wel eens boven in een windmolen geweest?
Nee, die ervaring heb ik nog niet. Dat lijkt me ook wel heel spannend op zo'n hoogte.
Je staat dus nog op de bucketlist.
Ja. Ja, nou, dat op zich zou ik dat wel een keer willen meemaken. Maar het lijkt me wel super spannend.
Ja, we hebben net gehoord dat er een liftje zit in een windturbine. En dat het uitzicht echt waanzinnig moet zijn. Dus voor mij staat die denk ik ook wel op de bucketlist.
Ja, kan ik me voorstellen.
Wij hadden net een vraag, André. Hoeveel windturbines er eigenlijk nu ongeveer staan op zee? En hoeveel er ongeveer bij gaan komen? Kun jij ons daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou, dat betreft in december is er weer een windpark bijgekomen. En daarmee is het totaal op 670 turbines gekomen, die er op dit moment op de Noordzee staan. Nou, we gaan nog behoorlijk wat windparken erbij maken richting 2030. Dus nou ja, even afhankelijk van het vermogen van één turbine. Als het vermogen toeneemt, heb je minder turbines nodig om de doelstelling te halen. Maar dan zou je zo wel aan kunnen denken aan, nou, laten we even grofweg 1000 turbines er nog bij. Dus je ziet ook eigenlijk wel, het tempo gaat nog flink omhoog de komende tijd.
En dat is tot 2030, tot 2030?
Precies, tot 2030. Ja. En daarna, ja, dan is het eigenlijk nog ietsjes meer koffiedik kijken. Als je dan met de huidige stand van zaken, of, hè, waar we nu papier mee rekenen, 15 megawatt per turbine. Nou, dan zou je nog eens kunnen denken aan 3000 turbines. Maar dat is, ja, dat zo gaat het natuurlijk niet verlopen. Die turbines die worden steeds groter qua vermogen. Hè, dus nou ja, als het... twee keer zo groot is dat de helft, hè? Of een stukje groter, dan gaat er nog eens een kwart vanaf. Dus nou, dik 2000, daar zou ik toch wel op rekenen.
Dat zijn wel flinke ambities. Hoe haalbaar is dat?
Ja, dat is natuurlijk een ontzettende uitdaging. Hè? Dus wat dat betreft moet er natuurlijk wel wat voor gebeuren. Hè? Maar je moet ook even terugdenken van, hè, als je in turbines denkt, dan denk je misschien een grote aantallen. Maar hè, die Noordzee die is gewoon ontzettend groot. Hè? Dus... wat ik aan cijfers daar terugvind van onderzoek van de overheid, ja, praat je dan tussen de 10% en 15% van de oppervlakte van de Noordzee. En als je nu kijkt wat we bijvoorbeeld voor defensie of telecomkabels of pijpleidingen in gebruik is. En dat zijn ook getallen van nou, zeg rond de 7% ruimtegebruik. Dus ja, het zijn wel, als je in turbines denkt, zijn het enorme aantallen. Maar als je kijkt hoe groot die Noordzee is en wat andere gebruikers nodig hebben. Dan krijgen we daar ook heel veel voor terug.
En past het ook qua aanleverketens? Zijn er genoeg schepen om ze te installeren en fabrieken om de turbines te maken?
Ja, nee, dat zijn allemaal enorme uitdagingen. Die havens hebben heel hard nodig. Er zijn installatieschepen nodig. Er zijn fabrieken nodig. Dus er is een enorme opschaling nodig. En die is, dat gebeurt ook op dit moment. Nou, het is wel de vraag. Als je kijkt naar al die doelstellingen in 2030... die er zijn opgeschreven, ja, of al die vergunningen dan op tijd zijn, of er echt zoveel geïnvesteerd gaat worden. Hè, want het is nu een enorme piek op papier van doelstellingen. Maar ja, dan moet daarna ook gewoon voldoende werk zijn om die fabrieken en installatieschepen aan de gang te houden.
Ja.
En die doorkijk is er nu nog niet.
Ja, en daarvoor wordt ook ontzettend veel geïnnoveerd op het gebied van wind op zee. Maar ook floating wind. En ik heb ook al iets gehoord over windparken met oesterriffen. Wat zijn daarvan de laatste innovaties?
Ja, er wordt ontzettend veel geïnnoveerd. Dus floating is één grote. Dat is denk ik wel wat minder van toepassing voor Nederland. Omdat, nou, we hebben echt wel het geluk dat we een ondiepe Noordzee hebben. Dus we kunnen met bestaande techniek, die heel groot uitschaalbaar is, een heleboel doen. Ja, en op ecologie gebeuren ook allemaal zaken. Hè, zowel onder water als boven water. Op dit moment worden windturbines gestopt als er een vogeltrek is. Dus een model die dat voorspelt. Ja.
En André, zijn wij op dit vlak nou wereldleider of marktleider? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, goede vraag. Nee, dat betreft, wat we in Nederland doen is echt wel bijzonder. Hè? We zijn hartstikke goed bezig met laadpalen en zonnepanelen op eigen woningen. Maar als je kijkt naar wind op zee, ja, dan zijn we ook absoluut wereldleider. Ja, we hebben nu het grootste operationele park staan, wat draait. En we hebben het eerste park wat subsidievrij is. Dus daar doen we echt wel een aantal dingen goed. En dat is op zich, ja, super mooi om te zien. Hè. Van historie uit zijn we een zeenatie. Dat we nu met, nou ja, de meest moderne wat we nu doen is die energietransitie. Dat we daar ook weer een leidende rol in hebben. Dus daar mogen we echt wel trots op zijn.
En ik begreep ook dat de windturbines steeds groter worden. Zelfs wel, we hadden het net met Marieke over een op 120 meter hoogte werken. Maar ik begreep dat de nieuwste molens wel 300 meter hoog zijn. Zit daar nog een grens aan? Gaan die naar 500 meter? Of waar moeten we aan denken?
Ja, kijk, op papier en soms zeggen als je de engineers vraagt, die zien geen grenzen. Er zullen altijd wel nieuwe dingen bedacht worden. En soms zeggen, qua vergunning mag je tot 1000 voet 305 meter bouwen. Dus dat is ook wel wat we op papier zien. Een grens waar we redelijk snel tegenaan gaan komen. Maar ja, is het ook, en je kunt ook de vraag stellen, is dat verstandig? Want innoveren kost natuurlijk ook ontzettend veel geld en tijd. En je zult meemaken dat het gewoon net wat lastiger is dat je bestaande technologie helpt. Dus ja, uiteindelijk zie ik wel dat de turbines groter worden. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens, ja, misschien is het ook wel even goed oppassen op de plaats daarmee te maken. En zorgen dat we onze doelstellingen halen.
Ja, en natuurlijk, er staan natuurlijk ook wat verouderde windturbines. Want als ze steeds groter worden, dan blijven die kleintjes misschien, of inmiddels kleintjes, wel achter. Dus ja, wellicht wel een laatste vraag alweer. Maar wat doen we met al die verouderde windturbines?
Ja, nou kijk, in die windturbines zitten natuurlijk allemaal mooie materialen. Hè. Dat betreft, voor de energietransitie zijn natuurlijk schaarse materialen nodig. En die kun je gewoon weer van zee afhalen en recyclen. En dat is ook, de zee is een publiek bezit. Dus in zo'n vergunning, als die afloopt, heb je ook de verplichting om dat er allemaal weer netjes vanaf te halen.
Oké. Okay.
En dat wordt terug op land gebracht. Hè. En dan heb je daar ijzer, zeldzame metalen. Voor de bladen, dat is wel, zullen we zeggen, uitdaging. Maar daar worden nu ook gewoon faciliteiten voor gemaakt. En dus op laboratoriumschaal kunnen ze al helemaal decomposed worden. Maar om dat op grote schaal ook te doen.
Ja, dus daar zit eigenlijk ook al heel veel innovaties.
Ja, dat is ook, ja. Dat betreft, ja, de energietransitie zit vol met innovaties. Ja.
Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er in de wintersector nog voor ons te wachten staat. Dankjewel voor je aanwezigheid.
Ook bedankt.
Ik vrees dat we alweer naar het laatste item van onze podcast moeten. We sluiten namelijk onze podcast wekelijks af met Vroege Vogels. Dat had ik al geïntroduceerd. Het radio- en tv-programma van BNN Vara over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. En bij ons is Henny Radstaak. Welkom Henny, bij onze podcast.
Dankjewel en gefeliciteerd met jullie burgemeesterschap.
Hartelijk dank. Een kort vraag, wat is jouw rol bij Vroege Vogels?
Ik ben de redacteur-verslaggever. Dus ik maak wekelijks items over de natuur in Nederland.
En hoe komt dat dan in aanraking met de Noordzee?
De Noordzee is natuurlijk ook natuur. En dat hoort, dat is een heel groot stuk deel van Nederland eigenlijk. Van de Nederlandse natuur.
Dat denken we nooit,
ja, het grootste. Daar denken we misschien niet over na. Het is een bak water. Maar er gebeurt natuurlijk van alles onder water.
En wij zijn stiekem natuurlijk ook met onze podcast Zeebenen geïnspireerd op jullie podcast. Namelijk Zo Klonk Nederland. Daarin komt de Noordzee ook aardig terug, heb ik gehoord.
Ja, je moet bedenken dat de Noordzee zoals we die nu kennen, die is er eigenlijk nog maar een paar duizend jaar. Goed, en daarvoor ook wel. Maar we hebben natuurlijk wisselende tijden gehad. IJstijden, wat warmere tijden. En dat gaat gepaard met zeespiegelstijging en zeespiegeldaling. Er zijn jaren, duizenden, misschien wel tienduizenden jaren geweest, dat we gewoon naar Engeland toe konden lopen. Was die Noordzee er helemaal niet. En ja, zoals die er nu is die eigenlijk maar van de laatste paar duizend jaar.
Was het eigenlijk gewoon een vlak stuk terrein? En kon je tussen de landen lopen?
Ja.
Dus waar nu Noordzee is, was gewoon land.
Nou ja, Lauwe vertelde net dat hij wel eens mammoetbotten en kiezen van mammoeten heeft opgevist. Ja, die hebben daar gelopen. Wolharige mammoeten, hè? Kun je niet voorstellen nu, hè? Als je aan het strand staat bij Scheveningen. Dat is toch waanzinnig. Wij hebben een podcast gemaakt ook. Zo klonk Nederland. Ons radioprogramma gaat natuurlijk over de natuur nu. Maar we dachten van, hoe klonk Nederland nou? Nou, pakken we het 100.000 jaar geleden. En dan maken we een reis in de tijd naar nu toe. En dan kom je op een gegeven moment op een beetje het einde van de laatste ijstijd. 10.000 jaar geleden. En daar speelt zich dit fragment af.
Wat hebben we hier opgeschrikt? Wat een kabaal.
Jeetje. Oh, een eland. Zie je, net is de bomen nog verdwijnen.
Maar ja, een groot donkerbruin beest.
Ja, maar zo'n zware jongen, die gaat natuurlijk behoorlijk wat herrie maken. Hij is ons geschrokken. Ja, imposant om te zien, zeg.
Ja, je hoort hem echt rennen.
Ja, ja. Splaaf, splaaf, splaaf. Geweldig.
De eland laat het al horen met al dat gespetter. Doggerland wordt natter en natter.
Ja, dit was dus op Doggerland. Doggerland. We kennen natuurlijk de Doggersbank, hè, nu in de Noordzee. Lauwe heeft daar misschien ook wel gevist. Zeker.
Zeker.
Ja. Nou ja, een hooggelegen gedeelte in de Noordzee. Ja, toen die zee laag was, of er niet was, was dat een hoger stuk land. Of met een iets lagere zeespiegel, een eiland. Doggerland hebben we dat later genoemd. Daar hebben mensen gewoond, geleefd. Jagers, verzamelaars, Neandertalers. Ze hebben het al over 900.000 jaar geleden. Die zeespiegel die daalde en die steeg weer. En na die laatste ijstijd, toen is het ineens heel hard gegaan. Hè. Toen steeg in 50 jaar tijd de temperatuur met 4 graden. Mm. En dus die zeespiegel die steeg ook. En het werd natter en natter, vertelde presentator Menno Bentveld net al. Dit was natuurlijk een soort virtuele reportage, hè, die we op Doggerland in Doggerland gemaakt hebben. Van die eland, die kwamen steppiewiesenten voor. Die mammoeten, wolharige neushoorns, noem maar op, rendieren. Ja, zo'n 9000 jaar geleden ging die zee stijgen en dan kwam er eigenlijk een grote tsunami. En werden de mensen die daar toen op dat eiland nog waren en de dieren verrast. En is Doggerland onder zee verdwenen en nu hebben we de Doggersbank. En ja, het is nog steeds volgens mij een ontzettende interessante plek voor archeologen. Er wordt van alles gevonden. En ja, er gaan ook wel stemmen op om dat gebied enorm te gaan beschermen. Ik weet niet of het nog steeds gevist mag worden, maar...
Niet meer.
Niet meer, hè? Nee.
En het is nog steeds een ondiepe plek in de Noordzee.
Ja, heel groot, hè? Want het is geloof ik 300 kilometer lang, die hele bank. Het is echt enorm. Ja.
En dan zijn er ook plannen waarvan ik ken, of in ieder geval ideeën wel geopperd, om daar ook versterkte energievoorzieningen aan te leggen. Windparken op zee, interconnecties tussen landen voor energie. Hebben jullie het daar ook over bij Vroege Vogels?
Dat komt zijdelings wel eens te sprake. En ik heb speciaal hiervoor natuurlijk, want je komt van het een op het ander als je hierin gaat verdiepen. De vraag is of je dat wel moet willen. Hè? Want je wil misschien naartoe dat er eilanden moeten komen in de Noordzee. Die hubs voor al die windmolens. En misschien ook nog wel zonneparken op zee. Wie zal het zeggen. Als hub moeten gaan dienen. Als één groot stopcontact. Die al die verzamelde energie naar het vasteland moet gaan transporteren. De vraag is of je dat allemaal op die Doggersbank moet gaan doen. Want dat is... Ja, er mag niet meer gevist worden. Het is een heel natuurrijk, onderwater natuurrijk gebied. Er is nu ook een stichting die zich daar sterk voor maakt. Stichting Doggerland. Die eigenlijk dat gebied wil behouden. En niet wil dat daar windmolens verschijnen. Laten we dat stukje van die Noordzee dan eigenlijk ook gewoon het stempel natuur geven. Zoals we ook hier op land Natura 2000 gebieden hebben. En daar geen activiteiten doen. Er is wat voor te zeggen. Maar goed, dat is de vraag of we dat moeten willen. Of die hubs dus.
Hartelijk dank voor deze bijdrage. Super interessant perspectief vanuit ook om ons mee te nemen naar die vroegere tijden. Heel interessant, Eva. Ik vrees dat we nu echt aan het einde zijn gekomen aan onze podcast. We zijn natuurlijk langs visserij en wind op zee gegaan vandaag. Dus hartelijk dank voor alle gasten die aan dit perspectief hebben bijgedragen. Nou, Eva, wat vond jij? Dit was nog maar het begin.
Het was zeker nog maar het begin en ik heb onwijs veel nieuwe dingen geleerd, zowel over visserij als wind op zee. Volgens mij heel veel mensen die met passie iedere dag op die Noordzee werken. En ik ben heel erg benieuwd naar de komende afleveringen.
Ja, er gaat nog echt veel meer voorbij komen. Denk aan natuur, recreatie, CO2-opslag onder de zee, gaan we alles over leren en nog veel meer. Maar voor nu zou ik willen zeggen hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Zeebenen. Zeebenen is een Double Two productie in opdracht van Stichting Summerlab. De techniek is van Frans de Rond en de muziek werd speciaal voor Zeebenen gecomponeerd door La Piratesse. De presentatie was in handen van Eva den Boer en Joris Koornheef. Voor meer informatie ga je naar www.jouwnoordzee.nl. En voor de vaste volgers, hou 31 oktober alvast in de agenda vrij. Dan zijn we in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk voor de Ecologiedag 2024.